Mag jullie voorlezen uit de Bijbel? We gaan lezen uit Numeri 11. Daarboven staat iets niet zo leuks. Het volk klaagt. We gaan het hele hoofdstuk lezen. Numeri 11. Het volk begon de Heer zijn nood te klagen. Toen de Heere dat hoorde, ontstak hij in woede. En het vuur van de Heer laaide op en greep om zich heen aan de rand van het kamp. Het volk riep Mozes luid om hulp en Mozes bad tot de Heer. Toen doofde het vuur. En ze noemden die plaats Tabera, omdat daar het vuur van de Heer bij hen was opgeleid. Het samenraapsel van vreemdelingen dat met hen meetrok, was onverzadigbaar. En ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. Hadden we maar vlees te eten, zeiden ze. We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden. Naar de komkommers en watermeloenen, de prei, de uien en knoflook. We drogen uit. We zien nooit iets anders dan dat manna. Het manna leek op korianderzaad, maar had de kleur van balsamhars. Ze verzamelden het overal in de omtrek, maalden het met een handmolen of stampten het fijn in een vijzel, kookten het in een pot en maakten er koeken van, die smaakten alsof ze in olie gebakken waren. Wanneer het kamp 's nachts door de dauw bedekt werd, daalde ook het manna erop neer. Mozes hoorde hoe alle families bij de ingang van hun tent zaten te klagen. En toen de Heer in hevige woede ontstak, maakte Mozes zich kwaad. Hij vroeg de Heere, waarom doet u uw dienaar dit aan? Bent u op mij zo weinig genegen dat u mij de last van heel dit volk te dragen geeft? Ben ik soms zwanger geweest van dit volk? Heb ik het ter wereld gebracht? En dan wilt u mij gebieden om het in mijn armen te dragen zoals een voedster een zuigeling draagt en het zo naar het land te brengen dat u zijn voorouders onder ede beloofd hebt? Ze komen bij mij klagen dat ze vlees willen. Maar waar haal ik voor dit hele volk vlees vandaan? Ik alleen kan de last van dit hele volk niet dragen. Het is te zwaar voor mij. Als u mij dit werkelijk wilt aandoen, dood me dan liever meteen. Dan blijft verdere ellende mij tenminste bespaard. De Heer antwoordde Mozes. Breng 70 van de oudsten van Israël bijeen, van wie je weet dat ze hun taak als opzichter van het volk goed vervullen. En laat hen naar de ontmoetingstent komen om zich daarbij je te voegen. Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken. En een deel van de geest die op jou rust, zal ik op hen overdragen. Dan kunnen ze samen met jou de last van het volk dragen en hoef je dat niet langer alleen te doen. En tegen het volk moet je zeggen, zorg ervoor dat je morgen rein bent. Dan krijg je vlees te eten. U hebt immers bij de Heer geklaagd dat u geen vlees hebt en dat u het in Egypte zo goed had. Wel nu, de Heer zal u vlees geven en vlees eten zult u. Niet zomaar één dag, niet twee dagen, niet 5 of 10 of 20 dagen, maar een volle maand tot u de neus uitkomt en u er misselijk van wordt. Want u hebt de Heer die in uw midden is geminacht door erover te klagen dat u uit Egypte bent weggegaan. Mozes zei, ik heb hier een volk van 600.000 mensen bij me en u zegt dat u hun vlees zult geven en dat ze daar een volle maand van zullen eten? Hoe zouden er ooit genoeg schapen, geiten en runderen voor hen kunnen worden geslacht? Zelfs als alle vissen van de zee gevangen werden, zouden ze daar niet genoeg aan hebben. Maar de Heere antwoordde, schiet de macht van de Heer soms tekort? Je zult spoedig zien of ik mijn belofte nakom. Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de Heer aan het volk over. Daarna bracht hij 70 oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. Toen daalde de Heer af. In de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte op de 70 oudsten over. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het kamp gebleven. Ze stonden wel op de lijst van 70, maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ook zij te profeteren in het kamp. Een jonge man rende naar Mozes toe en zei, Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profeteren. Zeg dat ze daarmee ophouden, Heer, zei Joshua, de zoon van Noen, die van jongs af aan Mozes rechterhand was geweest. Maar Mozes zei, denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk. Profeteerde iedereen maar. Daarop keerde Mozes en de oudste van Israël naar het kamp terug. En toen liet de Heer een wind opsteken die vanaf de zee kwartels aanvoerde en ze boven het kamp liet neervallen. Ze lag overal rond het kamp, tot op een afstand van een dagreis in een laag van wel 2 el dik. Het volk raapte de kwartels op en was daar de hele dag en de hele nacht mee bezig. En ook de hele volgende dag. Niemand verzamelde minder dan 10 ezelslasten. Ze legden ze overal rond het kamp te drogen. Maar ze hadden het vlees nog niet fijn gekauwd, of de Heer ontstak in woede tegen het volk en bracht het een grote slag toe. Die plaats kreeg de naam Kibrot Hataava, naar het onverzadigbare volk dat daar begraven werd. Van Kibrot Hataava trok het volk verder naar Gazerot en daar bleven ze een tijd lang.
Wat een prachtig verhaal uit Numeri 11. Daar zit zo verschrikkelijk veel in. Ik wil even beginnen. Ik weet niet of jullie dat wel eens gezien hebben. Die prachtige plafondschilderij van Michelangelo. Waar je God ziet. En God steekt zo zijn hand uit. En Adam strekt zijn hand uit. En die handen die raken zich net niet aan. Het is een heel mooi schilderij als je ervan houdt. Maar ja, je ziet God met een baard. En in deze tekst, in de oude vertaling staat: schiet de hand van de Heer te kort dat hij niet zou redden. Is de hand van de Heer te kort om te redden? En als je dat beeld ziet van net niet. Dus ze raken elkaar net niet aan. Weet je wat zo mooi is? Gods hand is niet te kort om te redden. Gods hand is op jou. Hij kan jou pakken. Hij houdt jou vast. En dit is een geweldig verhaal. Eerste Kronieken 12 vers 33, alleen één vers. Daar staat: uit de stam Issachar konden de mannen daar vandaan de tekenen destijds goed aanvoelen en ze begrepen welke koers Israël zou moeten kiezen. In de nieuwe Bijbelvertaling staat het zo: en van de nakomelingen van Issachar die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen. Het herkennen van de tekenen van de tijd is een opdracht, is een must voor elke christen en voor elke gemeente. Dat is te weten wat Gods plan is voor het hier en nu. Daarmee zijn wij opgedragen. Wij moeten dat van tevoren weten wat God wil doen. En God wil ons dat geven. En dat kan natuurlijk alleen maar door de Heilige Geest. En heel specifiek door de vervulling van de Heilige Geest. Wij hebben de Heilige Geest nodig. En vorige week hebben we geleerd: God geeft dromen, God geeft visioenen. God geeft ons ook de gaven van profetie. Woorden van kennis, woorden van wijsheid. Hij geeft het. Wij moeten luisteren. Wij moeten luisteren om het te ontvangen. Weet je dat de enige kwalificatie die jij nodig hebt om gebruikt te worden door God, weet je wat dat is? De enige kwalificatie is beschikbaarheid. Beschikbaarheid. Je hebt helemaal geen talent nodig. Je hebt helemaal niet een bepaalde volwassenheid in mate van geloof nodig. Het enige om gebruikt te worden door God is: ik ben beschikbaar. En zo kan God iedereen gebeuren. Wat een wens van Mozes. Ik wou dat iedereen vervuld werd met de Heilige Geest. Ja, dat is dus eenzelfde wens kan ik vandaag uitspreken. Maar er is veel gebeurd sinds Mozes deze wens heeft uitgesproken. In het vierde Bijbelboek Numeri vinden we prachtige verhalen. Ik vind het een fantastisch Bijbelboek. En in hoofdstuk 11 zien we eigenlijk twee verhalen zo door elkaar heen lopen. En ik wil ze allebei even behandelen. Het begint met dat klagen van de Israëlieten. Ze verlangen naar voedsel van Egypte. Weet je, ik krijg kriebels ervan als mensen zeggen: die goede oude tijd. Oh, wat was het goed. Ik ben in Duitsland opgegroeid en in 1989 werd het Oost-Duitsland samengevoegd met West-Duitsland. En sommige mensen hebben het over die goede oude tijd in Oost-Duitsland. Dit regime, het was een verschrikkelijk regime wat ze daar deden. Het was zo bizar dat eeuwenlang werden de muren om steden gebouwd om vijanden van buiten af te weren. In Oost-Duitsland, in de DDR, werden mensen doodgeschoten als ze hun land willen verlaten. Meer dan 50 mensen werden in de rug doodgeschoten. En wat hebben ze verkeerd gedaan? Het land verlaten. Ze mochten het land niet uit. Wat een bizar, bizar regime. En dat is een van de verschrikkelijke dingen die daar gebeurd zijn in Oost-Duitsland in die tijd. Maar afgelopen week heeft men desondanks de verjaardag, waren mensen die hebben de verjaardag gevierd van Oost-Duitsland, van de DDR. Die goede oude tijden in Oost-Duitsland. Wat was het toen goed? Wat was het eten lekker in Egypte? Lekker shawarma broodje eten. Komt uit Egypte, heerlijk. En vandaag hebben we alleen maar dat manna. Manna. We hebben manna pasteitjes, manna taart, manna brood. We kunnen manna patat maken, manna burgers. Pasta di manna, heerlijk, pasta di manna. Altijd maar dat brood uit de hemel. Dat manna, ik heb er genoeg van, zeiden ze. Hadden we maar lekker vlees. Vlees wouden ze. God gaf zijn volk voedsel van engelen. Dat staat in Psalm 78 vers 25. Zij aten het brood van engelen. Het was hemelsbrood. Het was bovennatuurlijk brood. Daar zat alles in. Het was supergezond. Proteïne, vitamine, alles zat in dat manna. Het was engelenvoedsel. Je kon er ook alles mee maken. Maar wat blijkt, zelfs daaraan raak je gewend. Is het niet erg dat mensen aan de goedheid van God gewend raken? Dat mensen zelfs aan wonderen, je leest het in het Nieuwe Testament, aan wonderen, ach, er gebeurt weer een wonder, mooi. O God, bescherm ons voor dat moment dat wij niet enthousiast worden als iemand gedoopt wordt, als een babytje opgedragen wordt, als iemand tot geloof komt. Je hart moet blij worden voor de goedheid van God, voor elke gave die God je geeft. Ik hoop dat je er nog steeds enthousiast van wordt. Manna, men was erop uitgekeken, dat hemelse voedsel. En manna is inderdaad geen vlees en het volk begint te klagen. En dit is een ander klagen dan in Exodus. In Exodus klaagt het volk ook. En ik moet zeggen, daar heb ik nog wat medelijden met het volk. Ik kan het beter begrijpen. Dat klagen, nou, er was geen voedsel. En ze klaagden omdat er geen voedsel was. En toen stuurde God manna. Oké, die mensen hadden echt de honger. Nou was het ook, dat klagen was niet goed. Want ze hadden geen vertrouwen in God. Het woord imuna, het Hebreeuwse woord voor geloof, is eigenlijk hetzelfde als vertrouwen. Dus ze vertrouwden God niet dat God op tijd het brood, op tijd voedsel zou geven. Dus dat was er niet. En dat is ook, was niet goed van het volk. God gaf het manna, hadden ze eventjes gewacht, was het manna ook gekomen. Dus dat klagen was niet noodzakelijk. Maar dit was een klaag omdat ze echte honger had. Dit klagen hier, in nummerie 11. Lieve gemeente, dit klagen was een klagen van ontevredenheid. Ze waren ontevreden. Ze hadden het gewoon, ze vonden het normaaltjes. Ze vonden, waren niet meer dankbaar voor de dingen die God gaf. Dit is een klagen die de verloren zoon deed weglopen. De verloren zoon had alles. Alles. En toch had hij het gevoel, ik mis iets. Het gras aan de andere kant is groener. En daarom geloof ik dat dit soort klaag van ontevredenheid is, heeft een duivelse oorsprong. Het is demonisch van oorsprong. Het gevoel, er ontbreekt iets. Adam en Eva in een tuin die perfect en volmaakt is. Alles hadden ze. Ze hadden alles. Maar dat was toch niet genoeg. Ze wouden dat ene die fruit nemen waar God zei, neem het niet. Neem het niet. En de slang zei van, neem het. Dat is precies wat je mist. Als je dat neemt, zal je zijn worden als God. Er ontbreekt iets in jouw leven. Een leugen van Satan. Jij hebt al alles in God. En God wil je rijkelijk zegen. Maar dat geklaag en dat het gevoel van er ontbreekt iets. Ik moet ergens gaan zoeken. Het gras is groener ergens anders. Dat is niet van de Heer. En vanochtend wil ik je oproepen. Ben jij een klager of ben jij een bemoediger? Ben je aan het bemoedigen om je heen of ben je aan het klagen? Het volk begon te zeggen dat ze in Egypte het beter hadden. Dat is de wereld op zijn kop. Wat klopt hier niet? Wat klopt hier niet? De mensen waren slaven. Farao die had bevolen dat de oudste zonen vermoord moesten worden. Waren ze dat al vergeten? Ze moesten piramides en swings bouwen voor farao's. Ze werden gegezeld, ze kregen klappen. Het volk leed zwaar. En nu zijn ze aan het klagen en zeggen van we missen het eten uit Egypte. Hallo. God heeft je bevrijd. God heeft je weggeleid uit Egypte. Nu ben je vrij. Je bent een vrij mens. Het macht van farao is gebroken. Hoe kan het dat de mensen het zo snel de goedheid van God vergeten? Nou, het volk van God was onderweg. En ze waren onderweg naar het beloofde land. Hè? Egypte, woestijn, beloofde land. En de beloftes lag nog voor hun. Het land waar melk en honing vloeit. Daar waren ze naartoe. En dat is ook het perspectief wat ook jou sterk zou houden als je door een moeilijke tijd gaat. De belofte ligt voor je. Nou, de meeste beloften zijn veel beloftes die je krijgt van God. Maar heel veel beloftes in je leven komen niet zomaar uit de hemel vallen. Je wandelt er naartoe. Je neemt het in ontvang. Je moet het bijna veroveren. Zoals het beloofde land ook veroverd wordt en in bezit genomen werd. Moet jij sommige beloftes die God ook jou geeft, moet jij naartoe wandelen. Het ligt voor jou. En je mag het in bezit nemen. En soms is de weg pittig. Dat geef ik toe. Dat is zo. Maar het doel is prachtig. Houd dat voor ogen als jij het moeilijk hebt. Als jij door een moeilijke tijd gaat. Het doel dat voor je ligt is fantastisch. Ook al heb je het nu moeilijk. We gaan van glorie naar glorie. Staat in de Bijbel. En dat klopt. Ja, maar de weg van de ene glorie naar de andere glorie is soms pittig. En dat zien wij ook in ons leven. Als er ene glorie een kamer van glorie is. Maar jij wil naar de volgende glorie. Dan is het soms de gang uit. Trappetje naar boven. En naar de volgende glorie. Dat is een beetje kort door de bocht misschien. Maar zo in ons leven ziet dat er vaak echt. Werkt dat zo. En die gang of die weg naar de volgende glorie. Die God voor jou heeft. Is soms een zware weg. Die is soms best wel pittig. En dat kan ook gezien worden als een woestijnervaring. Dat jij door de woestijn loopt. Maar woestijn. Er zijn heel veel voordelen van een woestijntijd. God voorziet machtig in deze tijd. Hij geeft brood uit de hemel. Wisten jullie dat ze, zodra ze de Jordaan overstaken en in het beloofde land waren, no more manna. Het manna hield op. En nu moesten ze werken voor hun geld. Wist je dat? Hoe bijzonder dat was in de woestijntijd. Ze kregen gratis en voor niets brood uit de hemel. Ze hebben er niet voor gewerkt. En ze kregen het gewoon gratis van de Heer. Brood. Dus woestijntijd, ook als jij voelt en je denkt van, boah, dat glorie van glorie, ik zie dat even niet in mijn leven. Ik ga door een moeilijke tijd. Het is best wel pittig wat ik nu meemaak. Toch draagt God jou hier. God draagt jou er doorheen. En wat maakt het dragen, wat maakt het makkelijker als jij je doel goed voor ogen houdt? Als je dat heel, heel goed voor ogen houdt. En dan is de weg, wordt de weg ook makkelijker. Maar het volk wou vlees hebben. Ze wouden vlees. Wat een interessant voorbeeld hier. God geeft het brood des levens en zij willen dood vlees. Ik ben een carnivoor. Ik hou van lekker biefstuk. Dus dat geef ik gewoon heel, heel, heel erg toe. Maar hier, de symboliek zie je hier is wel heel opvallend natuurlijk. Het brood dat leveren, het brood dat uit de hemel komt, is natuurlijk Jezus Christus. Natuurlijk is dat Jezus. Dat is een symbool dat Jezus uit de hemel gekomen heeft. Dat volmaakte brood, dat als je het eet, het is zoveel smaken, zo'n zegen voor jouw leven. Fantastisch. Maar als je kijkt dan naar het vlees, het dode vlees, daar verlangden ze naar, het vlees uit Egypte. Nou, Egypte, weet jullie, is een beeld van de wereld. De doortocht door de Rode Zee is een beeld van de doop. Ze gingen door het water heen. Hè, en daar werd ook de vijand verslagen. Hè, datzelfde water wat voor Israël zegen betekende, was een ondergang voor de vijand. Farao en zijn legers gingen daaronder, prijs de Heer. En je kan de woestijnperiode, sommige mensen zeggen van het leven op aarde is de woestijnperiode en het beloofde land is de hemel waar we naartoe gaan. Dat geloof ik niet, want het beloofde land moest veroverd worden. Nou, de hemel hoeft niet veroverd te worden, de hemel is een geschenk. In het beloofde land waren er reuzen, in de hemel zijn er geen reuzen. En in het beloofde land moest ook gewerkt worden. Hè? Dus melk en honing, dat zijn toch dingen, producten die je niet zomaar krijgt. Daar moet je wel iets voor doen. Dus die woestijn, laat ik het zo zeggen, in mijn visie, het hoeft niet 100% zo waar te zijn. Maar ik zie dat wandelen in de woestijn de worsteling van een christen is. Die Romeinen 7 christen, die nog in het oude verbond leeft. En dan komen in het beloofde land, dat is het leven onder het nieuwe verbond wat God ons aanbiedt. Leven in het nieuwe verbond. En het verlangen naar vlees, als jij zo verlangt naar het vlees, dan verlang je naar het oude leven. Nou, hier gebeurt iets aparts. Dit vind ik heel apart. Je ziet het soms in families gebeuren, wat je daar in nummerie 11 gelezen hebt. De kinderen zeuren. Hè, kinderen zeuren. En klagen ergens over. Vader wordt boos en vervolgens wordt moeder boos op de vader. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Kinderen zeggen, ik wil hagelslag, nu, hagelslag. Vader zegt van, jongen, 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 eet kaas. En moeder zegt, waarom schreeuw je nou zo? Hoe moet dat nou? Rustig aan, je verpest de sfeer. Goed, een mooie, en dat noem je een triade. Een triade, hebben wij nog nooit meegemaakt. Nee. Weet je, ik wil eventjes heel openlijk met jullie spreken, als dat even mag. Weet je, het mooiste, ouders, het mooiste wat jullie kinderen kunnen geven, is dat jullie elkaar liefhebben en respecteren. Het allermooiste wat ouders aan kinderen kunnen geven, is dat ze elkaar liefhebben en respecteren. Weet jullie wat in het buitenland over Nederlanders gezegd wordt? Dit moet ik even vertellen. Dat een Nederlandse moeders hebben eerst op eerste plaats hun kinderen, dan de hond en dan hun echtgenoot. Ik hoor wat herkenning. Lieve moeders in de gemeente, zet je man echt, dit zeg ik echt met een pastoraal hart, zet je man boven je kinderen. Het mooiste cadeau, moeders van Ichtes, het mooiste cadeau wat je jouw kinderen kunt geven, is jouw man boven te zetten. En omdat jullie zo een team dan zijn jullie een team en als team zijn jullie superouders. Maar als jij jouw kinderen boven je man zet, dan loopt het mank. En dat geeft een verkeerd beeld aan de kinderen en de kinderen zullen dat in hun hoofd niet begrijpen. En die zullen dezelfde fouten maken als jij gemaakt hebt. Dus ik wil echt jullie oproepen. En mannen, hou van jullie vrouwen. Heb je vrouwen lief als de gemeente. En vrouwen, respecteer je man. Respecteer je man. Ook voor de kinderen, respecteer je man. Heel belangrijk. Dus het mooiste cadeau. En moet ik ook even persoonlijk zeggen. En Rafa vroeg nog om dat nooit te doen. Maar ik doe het nu toch. Als we opgroeiden. En nu niet meer zo. Maar als Ala en ik ruzie hadden. Maakte dat Rafa heel onzeker. Hij werd onzeker. Hij vond dat maakte hem heel onzeker. Dus kinderen die onzeker opgroeien. Dat ligt heel vaak aan dat de liefde niet klopt. Als jullie van elkaar houden, dat geeft zo'n rust. Zo'n rust in het gezin. Vrouwen, respecteer en hou van je man. En mannen, heb je vrouwen lief. En dan komt er rust in het gezin. Komt stabiliteit in het gezin. Zo belangrijk. Dit was eventjes een zijpadje. Ik kom nu weer terug. God werd boos op Israël. En Mozes werd gefrustreerd op God. Nou, nu wil ik iets heel belangrijks ook uitleggen met klagen. Het verschil tussen het klagen van Mozes en het verschil tussen het klagen van Israël. Dus die twee wil ik even met elkaar vergelijken. En dit is echt zo'n belangrijke les. Ik hoop dat jullie dit pakken. Als je klaagt en moppert, doe dat dan bij het juiste adres. Ga naar God toe. Vertel hem wat je dwars zit. Hij kan jou inzicht geven. Hij kan je overzicht geven. Hij kan je rust geven. En hij kan jou ook wellicht veranderen. Dat jij inzicht krijgt in de situatie. Maar gemopper over de kerk en de gemeente, over je voorgangers en leiderschap, of wie dan ook, uiteindelijk is het vooral schadelijk voor jezelf. Kijk eens, wat Mozes doet is, hij moppert niet in het volk en hij gaat naar God toe. En ja, zijn wat hij zegt is heftig, maar hij is bij het juiste adres. Want God kan daar iets aan veranderen. Ja, als je met elkaar praat en moppert en klaagt, wat helpt dat? Wat helpt dat? Het breekt alleen maar af. Maar als je naar God toe gaat, hé, dan mag je wat jij hebt, leg je bij God neer. En zeg God, en dan mag je spill your guts. Weet je, zeg het gewoon. Zeg wat je dwars zit. Maar doe het bij God. En hij kan daar echt iets aan doen. En God voorziet hier in Numeri 11 op een prachtige profetische manier. Dit is zo'n bijzonder beeld wat hier geschetst werd. Het werd een gebeurtenis die helemaal naar Pinksteren verwijst. Prachtig. Numeri heeft dus twee parallelle verhalen die door elkaar heen gaan. Het eerste verhaal is dat van het klagende volk en uiteindelijk komen kwartels in overvloed. Het tweede deel is het verhaal van die 70 oudsten die aangesteld werden om het werk van Mozes te verlichten. Wil jij vlees? Vlees zul je krijgen in overvloed. Wil jij geest? Geest zul je krijgen in overvloed. Dat is wat ik hier lees in Numeri 11. Gaat jouw verlangen uit naar vlees? Vlees zul je krijgen. Dus kijk maar naar de verloren zoon. Hij kreeg het allemaal. Hier heb je zelfs een erfenis. Hier, geniet van het vlees. Kijk hoe blij het jou maakt. En God wil zijn geest geven. Maar waar verlangt zijn volk naar? Zijn hier zonen en dochters die verlangen naar de geest? Zijn wij als het volk of zijn we als Mozes? Waar verlangen wij naar? Verlangen wij naar het oude leven? Ja, misschien ben jij opgegroeid in een christelijk gezin en jij verlangt, zoals de verloren zoon, misschien naar de wereld, naar vlees? Of verlangen wij naar een vervulling van God? Verlangen wij ernaar om te profeteren? Ik maak eerst even het verhaal af van de kwartels. God stuurde, en dat is een gigantische groep verdwaalde kwartels over het Middellandse Zee. En die belanden, bam, die belanden ergens in de woestijn. En het volk kreeg in overvloed te eten. Lieve christen, is er iets dat je mist nu dat jij christen bent geworden? Had je het toen beter? Hadden ze het beter in Egypte? Die slavernij, onderdrukking van farao. Vers 18 zegt, en tegen het volk moet je zeggen, zorg ervoor dat u morgen rein bent. Dan krijgt u vlees te eten. U hebt immers bij de Heer geklaagd dat u geen vlees hebt en dat u het in Egypte zo goed had. Wel nu, de Heer zal u vlees geven, het vlees eten zult u. Niet zomaar één dag, niet twee dagen, niet vijf of tien dagen, 20 of 20, maar een volle maand tot het je neus uitkomt en u er misselijk van wordt. Want u hebt de Heer die in uw midden is geminacht door erover te klagen dat u uit Egypte bent weggegaan. En dat is ook het woord... dat is te ingewikkeld, ga ik weer een zijpraatje doen, doe ik niet. Tegen de 70 oudsten zei God iets anders. En hij zei, verzamel hen om de tabernakel heen. 70 mensen. De tabernakel, de tent van ontmoeting. 70 oudsten omheen. En wat gebeurde er? God daalde neer met een wolk. Daalde hij neer over die tabernakel en die 70 oudsten. Nou moet je dit beeld even. Ik weet niet of dit parallel tegelijkertijd gebeurd is. Maar dit beeld zag ik voor mij toen ik hierover aan het bidden was. En toen ik dit aan het lezen was. Twee tafereelen. Het volk dat zich vol vreet met vlees. En 70 mannen. Die de wolk ontvangen. En de wolk daalt neer op hun. En ze ervaren de manifeste tegenwoordigheid van God. En ze beginnen te profeteren. God kwam als een wolk over hen heen. Hey, wat een beeld. Een deel van de geest die op Mozes was, werd verdeeld onder de 70 oudsten. En het resultaat was dat ze begonnen te profeteren. Nou, wat gebeurde daar? Mozes was een profeet en wel de belangrijkste profeet van het Oude Testament. En de Heilige Geest rustte heel sterk op Mozes. Hij had een grote gemeente van 1 miljoen mensen ongeveer. Dus dat was me nogal een grote taak. Het probleem met rechtspraak, dat was al opgelost door zijn schoonvader Jethro. Jethro had hem het advies gegeven voor rechtspraak. Deel het volk op in 1000, in 100 en 10. Dus dat liep al. Maar er moest nog iets meer gebeuren. Er moest nog iets meer gebeuren. Het ging hier over geestelijk leiderschap. Het ging over geestelijk gezag. Geestelijke autoriteit. En dat was nog helemaal bij één man. Dat lag helemaal bij Mozes. En nu, op dat moment, als die wolk neerdaalde, werd dat verdeeld over een heel leiderschapsteam. Ik vind dat een prachtig voorbeeld hoe dat in een gemeente ook moet werken. In Efeze 4 leven over de vijfvoudige bediening. Apostel, profeet, herder, leraar en evangelist. Ik geloof dat die zalving is die gekomen is op het volk. Joodse de rabbies in de Talmud die zeggen dat dit ook het begin was van de Sanhedrin. Dus de groep mensen die het volk gingen leiden. Nou, geen gemeente, geen werk van God kan alleen door één mens gedragen worden. Geestelijke autoriteit moet verdeeld worden. Mozes bleef eindverantwoordelijke, maar een deel van zijn zalving ging over naar de 70 leiders. Nou, het leuke van dit verhaal, en dat vind ik, die dingen vind ik leuk, is dat niet alle 70 die op het lijstje stonden aanwezig waren. En er waren alleen maar 68 gekomen. Twee mannen waren of vergeten, of zij waren het vergeten, of ze werden vergeten, of ze waren het vergeten. Of ze hadden zich verslapen, of ze waren net even iets anders aan het doen. Iets aan het repareren, hun tent repareren. Geen idee. Feit is dat ze er niet waren. Maar toen de geest van God daar neerdaalde op de tabernakel, begonnen die twee slaapmutsen, die begonnen ook te profeteren. Wat een beeld. Dus zij werden niet vergeten. En deze twee heren, die heten Eldad en Medad. We weten niks van hun, behalve dat ze geslapen hebben. We weten dat zij de geest wel op hun kwam. En we kennen hun namen, Eldad en Medad. En Eldad betekent God heeft lief. En Medad is liefde. Twee prachtige namen voor slaapmutsen, twee mannen die het vergeten waren. Zij begonnen in hun tent spontaan te. Ze wisten niet wat hen overkwam. De geest van God kwam over hen. Ze begonnen spontaan te profeteren. Nou, waarom waren ze niet aanwezig? Weten we niet. Wat waren ze aan het doen? Weten we ook niet. Wat wij vooral Nederlanders belangrijk vinden, is dat alles keurig volgens het boekje gaat. Dus als je. Eventjes heel simpel, als je niet meegeoefend hebt, dan mag je ook niet spelen. Zo'n beetje dat gedachte. Als je niet aanwezig bent, als jij niet volgens de regels het doet, dan helaas. En zo dacht Jozua namelijk ook. Ze waren niet aanwezig bij die groep, bij de tabernakel. Dus zij mogen ook niet profeteren. Dus Jozua die gaat naar Mozes toe. Ja, er zijn twee mensen die zijn aan het profeteren. Dat kan toch niet? Ze horen niet bij de groep hier waar het gebeurde. En ze doen dat daar buiten. Dat mag toch niet? En dan zegt Mozes hem, dit beslist nog steeds ik. Ik ben hier de baas. Mijn geest is wel over de 70. Maar hij zegt, denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? En lieve gemeente, het werk van de Heilige Geest, dat lees ik hierin, valt niet in te kaderen. Dat is niet zoals Star Wars, dat jij de Force kan controleren. Dat is niet zo. Dat is niet, de Heilige Geest controleert ons. En wij hebben niet de macht over de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft macht over ons. En wij geven hem ruimte door ons heen te werken. Dus dat is even heel belangrijk. En dan als je denkt dat je de Heilige Geest doorhebt, dan verraste je. Dus op een gegeven moment, oh, nu zo werkt de Heilige Geest. Dus ik moet dit doen, pam, pom. En dan, zo werkt het. En dan de volgende keer gaat het heel anders. Zo werkt het. Dus kader hem niet in. Probeer niet hem ook met genezing, met bevrijding en alles. He, dus laat de Heilige Geest de Geest zijn. He, en jij bidt, jij doet. En hoe het gaat, misschien heel anders. En wat ik apart vind, de gaven worden niet eerlijk of logisch verdeeld. Heel apart. Ook de boefjes in de gemeente, de laatkomers of de zwakke broeders, kunnen door de Heilige Geest gebruikt worden. Apart is dat. Hoe kan dat nou? Hoe kan hij gebruikt worden door de Heilige Geest? Weet je waarom? Het hangt niet van de vat af. Het enige wat we nodig hebben is beschikbaarheid. Dat is het enige wat de Heilige Geest nodig heeft. Ben jij beschikbaar? Laat je jezelf gebruiken door de Heilige Geest, dat hij door jou heen mag werken. Dat is wat God van jou vraagt. In Johannes 3 vers 16 staat dat God de wereld zo lief had. Eldat en Medat staan symbool voor de mensen die God lief hadden. En voor mensen die God niet zochten. Wie God zocht ons en God koos voor ons. God had ons uitverkoren lang voordat wij überhaupt een gedachte over hem hadden. En dat zie ik als ik Eldat en aan Medat denk. Die twee mannen denk ik van, hey, dat zijn Gods geliefden. God houdt van hun. En ondanks hun fouten, ondanks hun tekortkomen, ondanks dat ze er niet waren, het moment suprem gemist hebben. Ze waren er niet toen de wolk over hen kwam. Ze waren ergens anders. En toch werden ze aangeraakt. Toch werden ze vervuld met de Heilige Geest. En we zien dan dat Mozes een verlangen uitspreekt die door de eeuwen heen klinkt. Wat een verlangen, wat een prachtig woord. Hij formuleerde het als eerste. Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk, profeteerde iedereen maar. Wat een uitspraak. Wat een uitspraak. Dit verlangen was profetisch. Het verlangen van Mozes was ook het verlangen van God. Want dit is precies wat God wou. Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk. Profeteerde iedereen maar. Nou, je kunt je afvragen, waarom is dat belangrijk? Waarom zou iedereen moeten profeteren? Eén iemand is toch voldoende? Waarom was dit wel het grote verlangen van Mozes? En dat is hierom, omdat Mozes het simpelweg niet alleen kon doen. Hij trok het niet. Ik kan het niet alleen doen. Het oude verbond was het verbond van de profeet, priester, soms een koning. En God gaf zijn geest aan de profeet, de priester. Het nieuwe verbond is, Gods geest werd uitgestoord op al het vlees. Alle gelovigen, iedereen die zich beschikbaar stelt. En de gemeente is een koninklijk priesterschap die in staat is om te profeteren. Amen. Het is een prachtig te zien dat verlangen van Pinksteren al uitgesproken werd in Numeri 11 vers 29 door Mozes zelf. Vervolgens vertelt de profeet Joël dat het gaat gebeuren. Pinksteren zal eraan komen. Er komt een moment. En dat was onvoorstelbaar. In het Oude Testament wordt het al geprofeteerd over het nieuwe verbond. Het oude verbond. Tijdens het oude verbond kijken ze naar het nieuwe verbond. En zeggen, weet je wat mensen? Er komt een moment dat Gods geest op al het vlees komt. En dat betekent niet letterlijk alle mensen, maar alle soorten mensen. Jong, oud, man, vrouw en in die tijd ook slaaf, vrije, jood, niet-jood. Iedereen die open staat, die mag, die zal de Heilige Geest ontvangen. En dat verlangen van Mozes is op de Pinksterdag uitgekomen. De geest is uitgestoord. Het nieuwe verbond is werkelijkheid geworden. En nu zijn wij inmiddels weer 2000 jaar geleden. Pinksteren ligt ook weer heel lang geleden. Ver in het verleden. En we hebben de geest ontvangen. Maar hoeveel profeteren vandaag? Wie wil profeteren? De vraag is alleen maar, wie is beschikbaar? Ik vraag, wie heeft hier gaven? Wie kan goed spreken? Wie durft vooraan te staan? Wie heeft een bepaalde geestelijke inzichten? Zoeken we niet. God zoekt naar iemand die zegt, ik ben beschikbaar. Ik wil het doen. Volgende week, je mag nu opstaan als je het woord van God hebt. Maar je mag in de diensten, tijdens de lofprijs, willen we daarvoor ruimte geven. Als God door je heen spreekt, sta op, geef een woord door. Het enige wat God naar zoekt is iemand die beschikbaar heeft. Wie geeft gehoor aan het verlangen van Mozes? De eerste vraag vanochtend was: wil je brood of wil je vlees? Waar verlang jij naar? Wil jij het brood dat leven geeft? Jouw cravings, jouw verlangen, gaat dat naar het brood des levens? Of gaat dat naar het vlees, de wereldse dingen? En misschien is het vanochtend ook even goed om daar bewust van te worden. En jouw verlangen goed af te stemmen. En dat, dan wijzen wij naar Jezus Christus. De persoon Jezus Christus. Verlang naar Jezus. Want dat wat je verlangt, zul je krijgen. Als iets duidelijk hier wordt. Waar jij naartoe verlangt, kan ik jou vertellen. Dat zal je krijgen. Volgende vraag is: ga jij met jouw geklaag de gemeente rond? Of breng je het naar de Heer toe? Ben jij een bemoediger of een klager? Ik wil je bemoedigen. Breng het naar de juiste persoon. En de laatste vraag is: kom jij ook vanochtend om de tabernakel staan? En Gods aanwezigheid is hier. Wil jij ook die wolk, de manifeste tegenwoordigheid ervaren? De wolk die neerdaalt en het volk begint te profeteren. De vraag is: ben jij beschikbaar? En de bemoediging is vanochtend ook: al ben jij vergeten, Eldad en Medad, God vergeet jou niet. Amen. Laten we opstaan. Ik wil vragen of het muziekteam naar voren komt. En ik wil...